Lieve mensen, iedereen van harte welkom. Het is ondertussen toch wel een maand geleden. En het is fijn om opnieuw de draad op te pikken. En zoals aangekondigd gaan we beginnen met hoofdstuk 5. Het is een behoorlijk lang hoofdstuk, maar ik zou toch graag met u samen lezen. En we gaan natuurlijk absoluut niet dit in een avond kunnen behappen. Dat gaat zeker minimum 2, waarschijnlijk zelfs 3 avonden nemen, maar er zit weer heel wat vervat in dit gedeelte. En ik wil toch rustig de tijd nemen om dat met u samen te overdenken. Laten we beginnen met Gods woord te lezen. Dit zegt Gods woord. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem aan de schaapspoort een vijver die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met 5 zuilen hangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kleupelen, verdorden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin daalde, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een mens die 38 jaar ziek was geweest. Jezus zag hem liggen en daar hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tot hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem, sta op, neem je rustbed op en wandel. En terstond werd de mens gezond en hij nam zijn rustbed op en wandelde. Nu was het Sabbatdag op die dag. De Joden al zeiden tot de genezene, het is Sabbat en het is u niet geoorloofd uw rustbed op te nemen. Maar hij antwoordde hun, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft op mij gezegd, neem uw rustbed op en wandel. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u heeft gezegd, neem uw rustbed op en wandel? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een menigte op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, je bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hen, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen, want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren zoals hij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem heeft gezonden. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan, tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven, tot de opstanding van het oordeel. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. U hebt naar Johannes toegezonden en die heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en u hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daar een eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt, en die de eer zoekt die van de enige God komt? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover het lezen van het levige stukje van Gods woord. Ik zou willen beginnen met enkele voorafgaande opmerkingen, aangaande toch de belangrijke thema's en de onderwerpen in dit gedeelte. Dit is ondertussen, zoals we lezen, de tweede maal dat de Heer Jezus optrekt naar Jeruzalem. Zo opent ook de tekst. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Dus deze maal gaat het om een feest dat niet nader vernoemd wordt. De eerste maal dat de Heer Jezus Jeruzalem bezocht was voor het Pesachfeest. En laten we dat toch even terug voor de geest halen. Het is toch al een maand geleden dat we er nog mee bezig waren. Dus als we even het overzicht in volgevlucht hier voor de aandacht nemen, dan zagen we dat die eerste reis naar Jeruzalem voor het Pesachfeest vanaf hoofdstuk 2 vers 12 begint tot het einde van hoofdstuk 4. Waar we dus voor de kerst- en nieuwjaarsperiode geëindigd zijn. Dan hebben we voornamelijk stilgestaan bij het tempelincident, vervolgens het gesprek met Nicodemus, Johannes zijn finale getuigenis, het gesprek met de Samaritaanse vrouw, en dan zien we dat de Heer Jezus terugkeerde naar Canaan om het tweede teken te verrichten. Het eerste teken was aan het einde van de nieuwe scheppingsweek, water en wijn veranderen op de bruiloft in Cana. Nu zijn we terug in Cana gekomen en heeft de Heer Jezus de zoon van de hoveling genezen. Doorheen dit gedeelte hebben we eigenlijk samengevat geleerd dat de Heer Jezus de vervulling van Pesach is, de vervanging van de tempel, en dat gij degene is in wie Gods levengevende aanwezigheid gevonden wordt. Nu, als we die eerste reis gaan vergelijken met die tweede reis die er nu aankomt, dan is die wel heel anders dan de voorgaande. Herinner u, hier in hoofdstuk 4 hadden we toch die bijzondere positieve noot van de belijdenis van de Samaritaan, die Jezus erkennen als de redder van de wereld, weet je nog? En doordat de Heer Jezus, in die laatste avond hebben we daarbij stilgestaan, in de genezing van de zoon van de hoveling zich openbaart als de gever van het leven. Maar in wat volgt nu gaat dit nu plaatsmaken voor donkere vooruitzichten? We hadden er al enkele voortekenen van gezien, onder andere tijdens het tempelincident, het gesprek met Nicodemus, waar de Heer Jezus, algemeen gesproken, Israëls manier van naar zichzelf te kijken, uitdaagde en in vraag stelde. Maar vanaf nu begint het conflict met het gezaghebbend Joodse leiderschap steeds meer in het centrum van de aandacht te komen. Waarmee dat er dus in Johannes verhaal met deze tweede reis eigenlijk een heel nieuwe fase aanbreekt. Want wat er vanaf nu gaat beginnen te gebeuren, is dat de Heer Jezus zijn openbare aanspraken dat hij maakt, dat hij steeds directer gaat worden. Herinner u, tijdens de vorige reis was er het een-op-een gesprek met Nicodemus, waar de Heer Jezus van zichzelf getuigde dat hij de mensenzoon is die uit de hemel is neergedaald. Het gesprek met de Samaritaans van de bron was evenzeer een privé aangelegenheid, maar dat de Heer Jezus van zichzelf getuigde dat hij de verwachte Messias is. Maar nu gebeurt wat de Heer Jezus van zichzelf verkondigt steeds meer in het openbaar. Wat dat met zich meebrengt, dat de eerste serieuze tegenstand zich begint af te tekenen. Ja, nog meer, men zoekt meteen, al hebben we gezien, in 5 vers 18, om de Heer Jezus te doden. En dus begint er nu op de voorgrond te treden, wat er in de proloog al was aangekondigd. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat dan nu vooral in de context van de Sabbat in de kijker komt te staan, is Jezus zijn bewering dat hij het werk van de Vader doet. Hij geneest de verlamde man en hij vervult daarmee de beloofde Sabbatsrust. Zo begrijpt de Heer Jezus zijn werk. En dat hij, beginnende bij de Sabbat, vervolgens over het eeuwig leven gaat spreken, dat zijn eigenlijk mensen geen twee verschillende zaken. Die horen gewoon samen. De grote Sabbatsrust is het eeuwige leven. Straks ga ik die connectie tussen de schepping, de Sabbat en de eindtijd en het aanbod van eeuwig leven, ga ik daar wat dieper op ingaan. Maar laten we eerst eens beginnen om bij dat naamloze feest stil te staan. Want onder bijbeluitleggers is er heel wat debat over dat feest dat niet nader vernoemd wordt. Of dat wel de Sabbat is. Nu, de Sabbat, die in de versen 10 tot 18 niet minder dan 4 keer vermeld wordt trouwens, in elk geval kunnen we zeggen dat hier toch opvalt dat Johannes meer geïnteresseerd is om de precieze dag te identificeren waarop dat de Heer Jezus die verlamde geneest, dan het mogelijke feest waar dat het op gebeurt. Nu, persoonlijk ben ik van mening dat feest wel degelijk de Sabbat is, om verschillende redenen. Maar het is een feit, mensen, dat Sabbat meestal niet als een feest wordt aangeduid. Het wordt ook niet vermeld in de opleisting in Leviticus hoofdstuk 23 van de feesten bijvoorbeeld. Maar als je als Johannes in de Grieks-Romeinse wereld leeft, en zijn evangelieverhaal is trouwens ook in het Grieks geschreven, dan is het wel even nuttig om je af te vragen wat de Grieks-Romeinse wereld eigenlijk weet over de Joden. Wat inzak die hen bij de Joden opvalt, dat is dat ze elke zevende dag hun dagelijkse activiteiten stoppen en een feest houden. Dus al noemt Israël dat geen feest, in de ogen van de Grieks-Romeinse wereld is dat wel degelijk een feest. En misschien wel het meest voor de hand liggende feest wanneer de mensen aan de Joden denken. Het is natuurlijk niet het enige, ze weten van de voorbereidingen op het Pesachfeest, maar die Sabbat grijpt in tegenstelling tot het Pesachfeest wel elke week plaats in mensen. En daar moeten we eigenlijk samen over gaan nadenken. Wat is de betekenis van de Sabbatdag? En hoe helpt dit ons te begrijpen wat er in dit verhaal gebeurt? Wel, laten we eens in dat verband eens naar de verhaallijn kijken. Het voorgaande feest dat in de kijker kwam te staan, hebben we net gezegd, was het Pesachfeest. Het is het feest dat de uittocht uit Egypte gedenkt. En die uittocht was een reis die uiteindelijk leidde naar het beloofde land. En wanneer dat volk het land zou binnengaan, dan zou het de rust van het land binnengaan. Dat wordt zo beschreven ook in Deuteronomium 12, vers 9. Je vindt het maar één keer in de boeken van Mozes. Dus de verhaallijn, mensen, gaat van Pesach nu naar de Sabbatsrust, wat dat eigenlijk een logische overgang is. Laten we daarbij ook niet vergeten, mensen, wat dat we van in de proloog van Johannes' verhaal gezien hebben, de twee grote thema's. In het begin verwees naar de schepping, en vervolgens het woord is vlees geworden, het heeft onder ons getabernakeld, ja, dat wijst naar de Exodus. Dus een nieuwe schepping, en een nieuwe Exodus werd dus al van in de proloog aangekondigd. Maar evangelische christenen zijn over het algemeen niet gewoon om in die beeldspraak te denken. Maar voor Joodse mensen had de schepping en de Exodus hand in hand. De doortocht is, zoals ik al vaker heb verteld, een nieuw scheppingswerk. Ja, alle sprekende elementen worden daar gevonden, niet? Licht en duisternis, de ruach, de waaiende wind, de wateren die gescheiden worden. En het droge dat vrijkomt. En het zijn vooral de profeten, en meer bepaald Jesaja, die die aangekondigde nieuwe exodus zien als een nieuw scheppingswerk. Evangelische christenen hebben het over de verlossing die tot behoudenis leidt. Maar voor Joodse mensen is het een nieuwe exodus die leidt tot het ingaan van de nieuwe Sabbatsrust. Nu, er is trouwens een ander boek in het Nieuwe Testament dat doordrenkt is met deze typische Joodse beeldspraak. Dat geschreven is door de man die machtig is in de geschriften en veronderstelt als zijn lezerspubliek eveneens goed onderlegd is in de schrift. En hij vertelt ons dat Mozes, opvolger Jozua, eertijds niet het volk in de ware rust heeft ingeleid. Enig idee over welk boek dat gaat? De Hebreeënbrief, inderdaad. Nu, wie van ons zou er ooit toe gekomen zijn, mensen, om Jozua te zien als een figuur die door de Heer Jezus moet opgevolgd worden? We kunnen daar eenvoudigweg nooit te komen, omdat we gewoon niet denken in termen van een beeldspraak. Maar deze schrijver weet genoeg over deze Grieks sprekende Joden, naar wie dat in een brief gericht is, om te zeggen: ik weet dat dat belangrijk voor jullie is, en Jozua bracht jullie niet in de rust. Dat kregen jullie niet bij het ingaan van het beloofde land. En dan zegt hij: er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij ons dan beëveren in die rust in te gaan. Dus mensen, is het wel belangrijk, denk ik, om in dat licht, wat dat hier in Johannes 5 op de sabbat gebeurt, te gaan lezen, niet, denk ik? Niet? Nu, eens te meer, omdat we in reactie op wat dat Jezus doet, nu een verdere ontwikkeling gaan zien. Wanneer dat de Heer Jezus die verlamde man geneest, dan beginnen er namelijk vragen te rijzen over Jezus' zijn autoriteit. Wat dat dus te maken heeft met wie hij is. Ja, herinner je hoe dat Nicodemus tegen de Heer Jezus zei: wij weten dat niemand de tekenen kan doen die u doet, tenzij dat God met hem is. Wel, vrienden, dat is wat hier nu verder gaat ontwikkeld worden. De Heer Jezus die heeft een teken gedaan, wat dan meteen de vraag oproept: met welke autoriteit doe je dit? En de implicaties van dat teken zullen nu nader uitgewerkt worden. Ja, zeggen dat God met de Heer Jezus is, dat is één ding. Maar weet je eigenlijk wel wat dat betekenen heeft, verklaarde toen de Heer Jezus in dat gesprek. Wat dan natuurlijk Nicodemus in de wereld helemaal op zijn kop zette, hè? En dat wordt hier nu tot het uiterste gedreven. Want ja, waarom kiest Jezus ervoor om dat precies op de Sabbat te doen? De Jezus kon die genezing toch op een andere dag doen, hè? Maar kennelijk heeft hij er zijn redenen voor om die genezing juist op Sabbat te doen. Goed weten de mensen dat hij daarmee de Joodse autoriteit gaat provoceren. Ja? Zeker wanneer dat hij hem wegstuurt met zijn bed boven zijn hoofd. Het is verboden lasten te dragen op de Sabbat. En de hoofdreden is volgens mij gelegen in de versen 24-25. Als je dat even wilt opslaan, dan zegt de Heer Jezus: voorwaar, ik zeg je, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg je, er komt een uur en het is een nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Nu, je weet ondertussen, mensen, dat als de Heer Jezus een voorwaar uitspraak doet, dat het dan gaat om iets waar niemand op voorbereid is en vooral tegen elke verwachting ingaat. Het uur komt eraan, zegt de Heer Jezus, en het is er nu, waarop dat de toekomst inbreekt in het heden en het heden nu vooruitloopt op de toekomst. De toekomst is nu ingebroken in het heden en verandert het heden, want nu ontvangen mensen al het eeuwige leven wanneer ze geloven in wat God doet in zijn Zoon. En het oordeel is ook aan de gang, omdat mensen niet geloven in wat God doet in de Heer Jezus. En tegelijkertijd werkt het ook de andere kant op, want wat de Heer Jezus doet wanneer hij mensen geneest en leven brengt, is vooruitlopen op de toekomst. Dus zijn er eigenlijk twee zaken tegelijkertijd aan de hand. Nu is het uur dat de toekomst inbreekt in het heden en het heden vooruitloopt op de toekomst. Ja, je moet toch geen theoloog zijn om het eindtijdkarakter en de hoogdringendheid hier van Jezus' woorden op te merken. En dat gaat het precies over mensen. De tijd is namelijk kort, want het einde der tijden is aangebroken voor Israël. In het Markus-evangelie zagen we dat met de komst van Johannes de Doper de grote, ontzagwekkende dag van de Heer voor Israël was aangebroken. Weet je nog? Ja, wij christenen, wij verwachten nog steeds de tweede komst van de Heer Jezus. Maar vanuit het oogpunt van de evangeliën is de belofte van de komst van Jahwe de Heer voor Israël in Jezus gebeurd. Dat is de grote dag van de Heer, hebben we gezien. Het uur is niet gekomen en daarom moeten ze nu een beslissing nemen. En Johannes gaat dat blijven benaderen. We gaan namelijk zien dat de Heer Jezus dat aanhoudend blijft doen. Hij dwingt hen om een beslissing te nemen. En die beslissing draait rond de vraag, wie ben ik? Dat is ook de vraag die herhaaldelijk aan Marcus werd gesteld. Hé? Wie is hij? Hoe kan hij demonen uitdrijven? En wanneer de Heer Jezus de zee doet bedaren, vragen de discipelen zich af, wie is toch deze dat de wind en de zee hem gehoorzamen? Wie is hij? Dat is de grote vraag, toch? De centraliteit dus van Jezus' identiteit. En hoe wordt dat nu verder uitgewerkt in Johannes? Wel, zoals al eerder gezegd, Jezus doet het werk van de Vader. Het is de Vader die je in de Sabbatsrust brengt, en dat is wat Jezus doet, wanneer hij die verlamde man geneest. En er zijn er heel wat zaken in dat verhaal die ons helpen om dat nog duidelijker te zien. Maar dat is voor een volgende keer. Want ons gaat natuurlijk de Joodse overheid niet dat Jezus zich lijkt te vereenzelvigen met de Vader. Ja, hij doet ook niet gewoon wat de profeten doen, hè? Hij doet de dingen die alleen God zelf kan doen. En hoe valt dat nu te verklaren? Wel, Johannes geeft ons een antwoord. En wat dat volgens mij ontzettend belangrijk is, want Johannes, ja, jullie weten dat ondertussen, het gaat niet zozeer om het koninkrijk van God. De kern is het grote thema dat doorheen Johannes' verhaal loopt, de belofte van de opstanding en het leven die Jezus u alleen kan geven. Vandaar, nogmaals vers 25, voorwaar een uur komt, en het is er nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven, want, zegt vers 26, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat dit onder andere voor een totaal andere kijk zorgt wat het betekent om heilig te leven. Vooral in het kader van zonde-georiënteerd evangelie versus scheppings-georiënteerd evangelie. De Heer Jezus zegt, zij die de stem van de Zoon van God zullen horen, zullen leven. Het watermerk van christelijke heiligheid is vanuit dit oogpunt het leven van God in ons. De mate van uw en mijn heiligheid is de mate waarin de andere mensen zich meer levend voelen dan voordien, eens dat ze met u en mij in contact zijn gekomen. Of anders gezegd, ware heiligheid dat wordt niet afgemeten aan de mate waarin u en ik de regels bewaren, maar de mate waarin de mensen Gods leven in u en mij ervaren. En dat is een heel andere benadering, hè? Want dat is precies wat de Heer Jezus doet in Johannes' verhaal. Leven brengt bij de mensen. Waarin dat wij hem dienen te volgen. Heilig leven gaat niet om je neus proper te houden en regels te bewaren, maar om Gods leven bij de mensen te brengen. Als je waar een tempel van God geworden bent, van de stroom van levend water uit de binnenste vloeien leert de Heer Jezus, door de haven van geest en leven. Zie je? Dus we moeten niet de morele politie in de wereld zijn, maar het ware leven betonen onder de mensen. Dat is de essentie van het evangelie van Johannes. Dus dat is iets heel anders, hè? Nu, wat de structuur en de indeling van dat gedeelte hier betreft, mensen, ik heb je dat al eerder gezegd, maar misschien is het toch wel een keer goed om dat opnieuw te herhalen, een evangelieverhaal als dat van Johannes, dat is onder de supervisie van de Heilige Geest wel doordacht en hen dat de vingerwerk, hè? En dus is niet alleen de tekst, maar ook de indeling van dat evangelie geïnspireerd. Structuur en indeling, dat is van cruciaal belang om die onderlinge samenhang tussen die verschillende delen te gaan begrijpen. Wat moet je dan vooral opletten als je je Bijbeltje leest? Wel op zaken als gemeenschappelijke thema's, terugkerende onderwerpen. En je ziet uit naar verschuiving en verandering in tijd, locatie, omstandigheden. Ja, en Johannes is natuurlijk een meester in het verweven van al dat soort zaken. Vandaar mensen, als ik een tip mag geven, als je zijn verhaal zinvol wil lezen, en je zegt geen ochtendmens, dan lees je het best tijdens de uren dat de meeste mensen wakker zijn. Voornemen om je dag te beginnen met Bijbel lezen, dat klinkt misschien wel geestelijk, maar als je niet wakker en aandachtig bent, heb je geen oog voor zulke zaken, en ga je aan zoveel dingen voorbij, en hij er uiteindelijk niet zoveel aan. Hè? Je moet dat voor jezelf nuchter in leren, zijn mensen. Nu, wat de verhaallijn betreft, gaan we zien dat vanaf nu de feesten centraler komen te staan. We hebben net een Pesachfeest achter de rug. Nu is er dit onbenoemde feest en in hoofdstuk 6 komt er al een volgende Pesachfeest. En er greep hier ook een soort verschuiving plaats. Een overgang van een opeenvolging van dagen, hè, wat ook kenmerkend was voor de nieuwe scheppingsweek. De volgende dag, de volgende dag, de volgende dag en na 3 dagen. Daarna ging de Heer Jezus naar Jeruzalem, dan naar Samaria en dan verbleef hij ook 2 dagen, weet je nog? Om daarna terug na 2 dagen in Galilea te komen. En dan volgt nu dit onbenoemde feest, hoofdstuk 6 een volgende Pesachfeest en hoofdstuk 7 volgt Loofhuttenfeest. De manier dus waarop we ons door dat verhaal hier beheven is duidelijk gevormd door de feesten en er heeft hier dus een zekere verschuiving plaatsgevonden. Ik geef dat maar even aan mensen, omdat de meeste uitleggers in hun commentaar daar nauwelijks aandacht aan geven. En wat dat de indeling en de onderlinge samenhang betreft, vooral vaag blijven. Sorry dat ik het moet zeggen. Ja, als je dat niet nauwgezet doet, mis je natuurlijk al die prachtige in elkaar geheimde thema's en structuur, nee? Nu, Johannes vermeldt 6 keer de feesten. En er is nog niemand die nog maar overweegt of dat mogelijk misschien de overkoepelende rubriek zou kunnen zijn. Waarom zou Johannes deze feesten zo benadrukken, waar ze beginnen, waar ze eindigen, als dat geen belangrijke rol zou spelen in de indeling van zijn verhaal? Vandaar dat de feesten de basiseenheden zijn waarmee dat wij aan de slag gaan, mensen. En denk ik persoonlijk dat dat ook vele malen logischer is voor wat Johannes zelf probeert te doen. Nu, wat de structuur en indeling betreft, hoofdstuk 5 opent met de woorden: daarna was er een feest van de Joden. En dat is een van die tijdelijke markeringen die altijd belangrijk zijn mensen om in de gaten te houden als je Bijbeltje leest. Want dat was ook al zo bij de eerste reis naar Jeruzalem. Begon met de reis naar Jeruzalem met de woorden daarna. Vervolgens hadden we locatieverandering en opnieuw daarna. En dan opnieuw een locatieverandering naar Galilea door Samaria. Dus je hebt hier de combinatie van beide. Dat tijdelijk overgangswoord daarna en de verandering van locatie. Zo is het gedeelte opgebouwd. Als je dat niet ziet, ja, mis je heel veel natuurlijk in mensen. Dus er zijn hier ook een aantal aanwijzingen om terug te komen tot ons gedeelte die aangeven dat dit gedeelte doorloopt tot en met vers 47 en dus een op zichzelf staand verhaal vormt, wat deze maal wel, prijs de Heer, overeenkomt met de hoofdstukindeling in uw Bijbeltje. Maar dat is niet altijd het geval. Wat we vinden dat in 6 vers 1 opnieuw opent met diezelfde tijdelijke markering daarna. Je moet maar eens kijken. Daarna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. Nu, wat de indeling er betreft, die bestaat uit 3 hoofddelen. Dus de genezing van de verlamde man is wat dat hem niet nieuw leven schenkt. Maar het creëert ook conflict, hebben we gelezen. En dan vanaf vers 19 krijgen we Jezus' reactie en verdediging. Waarna we ons vanaf vers 31 in een rechtszaak bevinden, omdat er nu getuigen naar voren worden gebracht. Ik heb u daar in een van de eerste studies al op gewezen dat Johannes' evangelie als een rechtbankdrama wordt gezien. Weet je dat nog? Omdat je als lezer door die vele getuigenissen waarmee dat je geconfronteerd wordt, voortdurend eigenlijk het gevoel krijgt van een bekladenbankje te zitten. En dat is ook de bedoeling van Johannes, want hoe dat je als lezer reageert op die getuigenis, aannemen of naast je neerleggen, dat bepaalt uiteindelijk je lot aan het eind van dit verhaal. Of dat je deel krijgt aan de opstanding en het eeuwige leven, of onder het oordeel blijft. Tot zover wat dat de indeling betreft. Ik weet niet, zijn er ondertussen de vragen over? Anders gaan we nu ingaan op de tekst. Waar blijft er u? Ja, ging dat juist om te zeggen, probeer ook niet alles te verstaan, mensen. Dat gaat u toch niet lukken. Maar zoals een van mijn leraars altijd zegt, spreekwoordelijk, er staan koekjes op elke legplank in de kast. Er is voor elk wat wels. Nu wederom ga ik hier niet vers per vers en woord voor woord door de tekst gaan, maar binnen de samenhang van dat verhaal eigenlijk de belangrijkste zaken gaan uitlichten. Dat geeft u een veel beter beeld van zo'n gedeelte. Ik heb gezien dat dat al in de smaak valt en ben daar heel blij mee, want zo doe ik het eigenlijk het liefst. Wat de context van dat genezingsgebeuren hier betreft, zijn er wel drie belangrijke zaken hier mensen op te merken. Allereerst inderdaad een naamloze feest. Ja, het is natuurlijk heel vreemd dat Johannes ons niet vertelt om welk feest dat hier gaat. Hoe komt het dat elk ander feest wel wordt genoemd en dat hier niet? Dan moet Johannes toch wel een duidelijke reden voor hebben, nee mensen, come on. En weet je, dat zijn de zaken, mensen, waarom ik persoonlijk zo in de ban ben van dat verhaal van Johannes. Onwaarschijnlijk van die kleine details die zo'n geweldige impact hebben en het verhaal een heel andere dimensie geven. Dus zoals eerder al gezegd, mensen, is voor de Joden die in het Grieks-Romeinse samenleving een bestaan kennen, de Sabbat hun belangrijkste zichtbare identiteitskenmerk. Ja, de besnijdenis is ook een belangrijk identiteitskenmerk, maar het is niemand die dat ziet, hé. En de spijswetten zijn eveneens een belangrijk identiteitskenmerk, maar de mensen zien niet wat je thuis eet, hé. Hij wordt als heiden ook niet uitgenodigd, hé, bij hen. Maar de mensen zien wel wanneer je niet komt opdagen, hé. Vandaar is de Sabbatviering het bepalende identiteitskenmerk voor de Joden in de Griekse Romeinse wereld. En in Johannes en dagen zijn er aanhoudend debatten over wat te doen met de Sabbat. De Sabbat is ondertussen zo'n gewichtig identiteitskenmerk geworden dat het Sabbatsgebod schenden verbondsbreuk plegen is. He? Of je dus als Jood trouw bent aan het verbond, staat of valt, maar hoe nauwgezet dat je de Sabbat naleeft. Ja, het gaf voor hen om wat God van hen verwacht, die mensen. Zo belangrijk is dit. Vandaar dat er zoveel gedebatteerd wordt over wat mag je doen op Sabbat en nog altijd een trouwe Jood zijn. Begrijp je? In dezelfde zin als welke kleur kan of hoe lang kan je haar zijn en toch christen zijn. Of dat je piercings of tattoos mag hebben, welk soort make-up dat je mag dragen en nog altijd christen zijn. Al dat soort belangrijke vragen, hier begrijp je? Nu, het briljante van dit verhaal, mensen, is dat je niet meteen gezegd wordt dat dit op Sabbat plaatsgrijpt. Maar dat je meegetrokken wordt in dat wonderlijke teken die de Heer Jezus hier doet. En waarom is dat zo briljant? Wel, indien dat je van het begin zou weten dat het over de Sabbat zou gaan, dan ga je meteen in reactiemodus overgaan. Juist omdat je begint bij je eigen opvatting over de Sabbat, en al op voorhand weten wat dat mag en niet mag, nog voordat hier begonnen is. En dus het eerste wat dat hier zou doen, in plaats van alleen dat teken te zien, is meteen een oordeel vellen. Het eerste wat dat je zou doen, is een soort morele uitspraak in de zin van, oh, maar hoe is dat hier in overeenstemming met Gods wet? Dus, wat je eerst verneemt, is het opmerkelijke verhaal van een verlamde die genezen wordt, en welk mens die toch een beetje menselijkheid kent. Was hij daar hier niet over verheugen? Na 38 jaar kan die man gaan en staan wat dat hij wil. He. Na 38 jaar, dat is wel een nieuw leven die begint voor hem. Is dat geen bijzondere genade? Er is toch niemand die zou zeggen, dit hoort gewoon niet, dat kan gewoon weg niet. En dat is het briljante mensen aan dit verhaal. Want door achter te houden dat dit op de Sabbat gebeurt, komt dat wel serieus binnen, he, wanneer je pas na dit wonderlijke teken ineens dat te horen krijgt. Het is zoals in een betere film, hè. Je vormt een bepaald beeld van de hoofdpersonages en van de een meen je dat het goeie is en van de ander wijst alles erop dat dat wel de slechterheid moest zijn. Maar dan treedt er ineens een onverwachte wending op, een heel andere context, waaruit dat ineens blijkt dat het totaal anders is dan dat je had ingeschat. Kijk je dat? Al je verwachtingen omtrent die personages worden gewoon op hun kop gezet. En dat is schokkend, hè, want nu moet je word je gedwongen om je mening te herzien. En dat is zo briljant aan dit verhaal, mensen. Het start bij de mens en niet bij de Sabbat. En dan moet je jezelf de vraag stellen, waar ligt nu de focus? Wie is er werkelijk naar Gods beeld geschapen? Is de Sabbat of is de mens? Snap je? Jezus zegt toch net hetzelfde in het Marcus verhaal, weet je nog? De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Ik ben gekomen om hem het leven te geven, zegt de Heer Jezus, ben ik niet in de wereld gekomen om te oordelen. Dus je merkt dat een ogenschijnlijk klein detail, als het naamloze feest, meer in huis heeft dan dat je op het eerste zegt te denken. Nee? Nu, een tweede belangrijk element, wat de context van het genezingsgebeuren betreft, is die vijver die in Jeruzalem gelegen is. Herinner je wat hieraan vooraf ging, wanneer die Samaritaanse vrouw tot de vaststelling gekomen is, dat Jezus waarlijk een profeet is, dan stelt ze daar een belangrijke vraag die de aanzet was tot hoofdonderwerp van het hele gesprek, weet je nog? Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En voor wat staat Jeruzalem en de berg Sion in de ogen van de Joden? Het is geen rondvraag, maar voor hen is het wel de stad van de grote koning, hè? Zoals het herhaaldelijk in de psalm vermeld wordt. En de profeten, als Jesaja, die schetsen toch zo'n geweldig hoopvol beeld van een hersteld Jeruzalem, waar de alle volkeren zullen toestromen. Ook wel het nieuwe Jeruzalem genoemd. En ik geloof dat dat niet onbelangrijk is, dat de Heer Jezus zojuist tegen die Samaritaanse gezegd heeft, dat nog om de berg Gerizim, nog om de berg te Jeruzalem gaat. Ja, eigenlijk hebben we gezien, gaat dan bidden in de geest en waarheid over hem alleen. Hè? Want hij is toch die nieuwe tempel, de plaats van Gods aanwezigheid, het huis waaruit stromen van levend water vloeien. En hier op dit punt gekomen, in dit verhaal, mensen, gaan we nu zien dat inderdaad niet de berg Sion te Jeruzalem is die het verschil maakt. Het gaat om wie dat Jezus is. En er is hier ook zelfs sprake van 5 zuilen hangen. Waarom is dat nu vermeldenswaarde? Maar ik kom er meteen op terug in samenhang met nog andere sprekende aanduidingen. En let erop dat het in die zuilen hangen rond de vijver werkelijk chockvol ligt. Hé? Erop gelet, met zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die allen aan het wachten zijn tot het water in die vijver in beroering gebracht wordt. Nu, wat wordt daarmee bedoeld? Het gaat natuurlijk om een natuurlijk fenomeen dat ervoor zorgde dat er van tijd tot tijd water opborrelde uit die bronnen die die vijver van water voorzien. Wat dat heel vaak gepaard gaat met een specifieke geur van die mineralen die vrijkomen uit de grond. Waardoor dat men in de oudheid aan dat water speciale genezende eigenschappen toeschreef. Vandaar dat er sommige manuscripten een verklarende noot is toegevoegd die de beroering van dat water toeschrijft aan een engel van de Heer. Want vers 4, zo wordt algemeen aangenomen, behoort niet tot de oorspronkelijke tekst. In vele moderne vertalingen wordt dat vers tussen haken gezet, of zelfs gewoon weggelaten, gaat het meteen van vers 3 naar vers 5, en onderaan wordt dat dan in een voetnoot vermeld. Nu, wat dat hier interessant is voor iemand die in de Grieks-Romeinse wereld leefde, is dat er toen wel meer verhalen de ronde deden van genezing die verbonden waren met geneeskrachtige wateren. En ik denk dat Johannes die zich richt tot die Grieks-Romeinse wereld eigenlijk juist wel duidelijk maakt dat het niet om dat water gaat, maar om de Heer Jezus, de bron van levend water in die context. Nu, een derde belangrijk element wat de context van dat genezingsgebeuren hier betreft, is natuurlijk die genezing zelf. En het eerste wat hier opvalt, is iets wat je uiterst zelden te horen krijgt in de evangeliën. Want hoe vaak verneem je dat de mensen ziek zijn? Waarom vermeldt Johannes die bepaalde tijdsduur? Ik weet niet of je het nog weet, maar we hadden eigenlijk een gelijkaardige situatie in Marcus hoofdstuk 5, hè? Met die in elkaar gevlochten verhalen van de bloedvloeiende vrouw, die gedurende 12 jaar ziek was, en het dochtertje van Jairus, dat 12 jaar oud was en op sterven lag. Weet je nog? En ook Marcus, zagen we toen, gaf dat toen geen directe verklaring voor. Maar het ging toen, hebben we gezien, om een symbolische betekenis. Het zit wellicht ver, maar we hebben toen ontdekt dat die beide machtige daden van de Heer Jezus eigenlijk parabelverhalen waren, die een beeld brachten hoe dat eertijds de beloofde zegening van verbond bij de eerste Exodus nu een voleinding zou kennen in de nieuwe Exodus. Maar hier gebeurt iets gelijkaardigs, zou je kunnen zeggen, mensen. Maar daar kom ik straks op terug, want er is hier inderdaad heel veel beeldspraak in dit gedeelte. Wat mij brengt bij de persoon van de Heer Jezus zelf, in die context hier, en dan vallen er hier vooral twee zaken op te merken. Wanneer dat de Heer Jezus daar wandelt in die zuilenhang, ziet hij daar de man liggen en weet hij wat er gaande is. Net zoals dat ook voorheen al zagen bij Nathanael en de Samaritaans, heeft de Heer Jezus toch een persoonlijke mensenkennis die voor de meeste andere mensen verborgen blijft. En telkens worden we geconfronteerd met het feit hoe goed de Heer Jezus ons persoonlijk kent. En hoe vertrouwd hij wel is met onze situatie. Ja, we weten allicht allemaal, sommigen zelfs al van in de zondagschool, dat God alwetend is. Maar dat helpt u weinig vooruit, omdat dat zo onpersoonlijk is. Dat brengt ook geen verandering in uw leven. Omdat het een vaststelling is die de vrucht is van een analytisch onderzoek van de Bijbel, ontdaan van geschiedenis, cultuur en menselijkheid, beschrijft louter alleen wat dat niet kan veranderen. En omdat analytische theologie enkel beschrijft wat niet kan veranderen, dat kan toch geen verandering brengen. Dat zou je ook moeten zeggen. Want dat is niet de taal van de Bijbel, De taal van de Bijbel, en we gezien in Johannes, is visie, beeldspraak en krachtige metaforen. Want de Bijbelse boodschap draait enkel om vernieuwing en verandering. En vandaar bestaat de Bijbel voornamelijk uit retorische theologie, omdat het alleen om verandering gaat, wat hij van overtuigd moet worden door retoriek. De manier waarop dat het gecommuniceerd wordt, door de verhalen. En ik denk eigenlijk persoonlijk, mensen, dat dat een van de redenen is waarom dat christenen vaak reactionair zijn. En niet het soort van mensen die je gaat opzoeken voor een vernieuwende visie. Omdat de manier waarop dat ze overwegend over God praten, dat alleen maar draait om analytische systeem, filosofische denkoefening, die niks met verandering te maken hebben. Alles draait om de zaak als nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, om er controle over te krijgen, want dat is veilig. Heb je er controle over het? Er is geen ruimte voor de geest die waait waarheen hij wil. Want dat zorgt eigenlijk voor ongewilde verrassing, nee? Want de geest waait waarheen dat hij wil. En ik weet waar dat vandaan komt, mensen. Niet uit Jeruzalem bij manier van spreken, maar uit Athene. Weten dat God al wetend is, dat God in wezen niks verandert, mensen. Maar herhaaldelijk overtuigd worden van Jezus' mensenkennis, die blijkt uit zijn persoonlijke omgang met mensen en verhalen hier als deze. Dat alleen heeft een blijvende invloed op je persoonlijke relatie met de Heer, mensen. Enfin, genoeg gehobbeld, even stokpaard 24 terug in de garage. Het tweede punt betreft hier, zoals dat je ziet, de op het eerste zicht vreemde vraag. Wilt u gezond worden? Ja, wilt u gezond worden? Nu, ik denk dat we die vraag dienen te begrijpen en te benaderen vanuit die persoonlijke kennis die de Heer Jezus heeft. Want ja, is die vraag eigenlijk wel zo vreemd? In de kern hadden het hier mensen op diezelfde vraag die aan de oppervlakte kwam in Jezus' gesprek met Nicodemus, weet je nou? Nicodemus, het gaat niet om wat je al weet, maar of dat je bereid bent om te veranderen, weet je nou? Sommige zieke of minder valide mensen zijn zo gehecht geraakt aan hun fysieke beperking dat ze helemaal niet meer gezond willen zijn. Ze zullen niet weten dat ze ermee moeten leven. Met al de problemen die dat met zich meebrengt, wanneer men op een andere manier met leven moet gaan omgaan. Wanneer dat gezond worden betekent dat men met een levensstijl moet breken, achter zich moet laten, die een gevoel van verbondenheid geeft en veel aandacht geeft. Het begrip waarop dat men altijd kan rekenen en de zorg van anderen die er altijd voor hen klaarstaan. En laat me niet vergeten, in onze dagen de vele sociale voordelen en de voorzieningen die ineens wegvallen. Ja. Ik denk dat er wat meer mensen zijn op de ziekenkast die helemaal niet gezond wel worden. Want als je gezond bent, moet je wel eens terug beginnen werken, zeker, om te leven, net zoals iedereen. Je kan bij manier van spreken niet bluffen bedelen, voor de rest van je leven dan de vijver in Bethesda liggen. Dat gaat niet, Dus ondanks vele ongemakken en de bijhorende pijn, is dat voor sommige zieke of minder valide mensen zo'n deel van hun identiteit geworden, dat men gewoon niet bereid is om te veranderen. De kostprijs om een nieuw leven te beginnen is hen te hoog. Dus zie je mensen dat de vraag die de Heer Jezus hier stelt niet alleen realistisch is, maar ook zeer diepgaand is. Wil je wel gezond worden, vraagt de Heer Jezus. Want gezond worden betekent wel dat je hele leven moet gaan veranderen. Nee? En zoals dat al iedere keer gezien is bij Nicodemus en ook bij de Samaritaans, ja, begrijpt de man de Heer Jezus verkeerd. Nee? De man beseft gewoon niet wat hem aangeboden wordt. Nee? Je raakt niet bij het water en je meent dat de Heer Jezus aanbiedt hem te helpen eens dat dat water in beroering komt om nu vroegtijdig bij dat water te komen. Maar de ironie van het verhaal is hier dat hij helemaal niet naar dat water moet, hé, maar dat levende water nu tot hem gekomen is. En de arme man had eigenlijk geen notie van de goedheid van de Heer Jezus en de genade die hem aangeboden wordt. En gaat het eigenlijk niet voor ons allemaal mensen, die evenzeer door de Heer opgezocht werden en nieuw leven aangeboden kregen. Op dat moment had toch niemand van ons enig benul van God zijn goedheid en genade in de Heer Jezus. Nu, waarom alleen deze ene man uit de menigte? Dat is een vraag, mensen, die vaak gesteld wordt hier bij deze passage. Want Johannes vertelt ons dat er een menigte noodlijdende mensen aanwezig zijn. En Jezus gaat slechts naar die ene man. Wat moet je dan mee? Nu, Johannes vertelt het ons niet en daarom kunnen we er ook geen direct antwoord op geven. Dat klinkt misschien goedkoop als ik dat zeg, maar ik ga niet verder dan de schrift. Ik ga niet in van waar de Geest van God schijnbaar in tekort gekomen is, hé? Door erover te gaan filosoferen? Nee, ik bedank daarvoor. Want dat kan ons alleen maar een verkeerde gedaan brengen. Maar er is wel eens, ja, hier op dat punt gekomen is het wel een keer goed om de volgende bedenking te maken, die mij persoonlijk vele geholpen heeft, als het om dit soort van vragen gaat. Want die vraag klinkt wel meer, hè? Herinner u nog mensen die verschrikkelijke tsunami op tweede kerstdag in 2004 zitten nog in uw geheugen, toen daar vooral Indonesië, Sri Lanka en Thailand getroffen werden en er meer dan 225.000 mensen omkwamen. 225.000, dat aantal slachtoffers dat toch gewoon duizelingwekkend? Ik kan me dat amper voorstellen, ik ken dat nooit tezamen, 225.000 mensen. En op christelijke forums rees toen ook wel de vraag, had God hier niet moeten ingrijpen? En wanneer hij zelf direct of indirect erdoor getroffen bent, is dat wel een begrijpelijke vraag die komt. Dus in alle voorzichtigheid, want het is toch een delicate zaak, is de vraag eigenlijk waar je over moet gaan nadenken, wanneer zou God moeten ingrijpen? 225.000, stel nu dat er maar 125.000 waren, moest God dan ingrijpen? Tuurlijk, gaan vele mensen zeggen. Oké, en stel nu dat er maar 1.000 waren, moest God dan ingrijpen? En in dat er slechts 10 slachtoffers zijn. Dat niet? Maar wie gaat er dan aan die familie van die 10 slachtoffers gaan vertellen dat het vereiste kwotum om in te grijpen nog niet bereikt is? En stel dat mensen niet omkomen in zo'n natuurramp, maar bijvoorbeeld gruwelijk gefolterd of misbruikt worden, moet God dan daarvoor tussen beiden komen? En waar gaan we dan de grens trekken? Het punt is, mensen, dat je geen grens kunt trekken. Omdat diezelfde God die wil ingrijpen voor 225.000 mensen, diezelfde God is die toornig wordt wanneer dat wij ons gedragen op een manier die andere mensen slecht behandelt. Dus wanneer dat je verwacht dat God tussen beide treedt voor 225.000 mensen, nou, dan mag je ook verwachten dat hij meteen ingrijpt wanneer dat u en ik kwaad begint te spreken over iemand anders. Want dan gaat hij ook ingrijpen. En wil je in zo'n wereld leven? Echt een nieuwe. Maar er komt inderdaad een moment dat God tussen beiden zal treden en dat is op de oordeelsdag. Maar je kunt niet kiezen welk stukje wel en welk stukje niet, je gaat om. Het is alles of niks als je denkt in termen van wat dat rechtvaardig is. Als je wil praten over God en gerechtigheid, dan gaat het over alles. Je kunt niet het ene uit het andere kiezen, mensen, dat gaat gewoon weg niet. Maar gelukkig, prijs de Heer, is dat niet de basis waarop dat God nu met ons omgaat, toch, hè? Je gaat maar eens om op basis van genade. En genade, dat is iets wat je niet kunt uitleggen in termen van rechtvaardigheid. Genade, dat zal altijd ondoorgrondelijk zijn, want er zit geen logica in. Als je genade zou kunnen uitleggen, dan is het geen genade meer, maar dan wordt het rechtvaardigheid. Ja, maar al die mensen daar aan die vier verdienen toch om geholpen te worden, toch? Sorry, die mensen verdienen dat. Dat is een rechtvaardigheidsverklaring. Hè? Dus we kunnen hier geen redelijke verklaring geven waarom dat de Heer Jezus alleen deze man en niet aan al die overige mensen genade betoont. Dat valt verstandelijk gewoon niet uit te leggen. Anders zou genade geen genade meer zijn. En daarom moeten we dat loslaten. En God laten doen wat hij doet, mensen. En vooral hem vertrouwen in alles wat dat hij doet. Want vertrouwen, dat is de basis van elke relatie. Hè? Als je ermee niet vertrouwt, als leraar, kan ik een keer niks beginnen. Hè? Er moet een basis van vertrouwen zijn in elke relatie. En dat vertrouwen moet de Heer altijd geven, mensen. En dat is toch wel belangrijk. Dus mij heeft dat geholpen om daarmee om te gaan, uiteindelijk. Nu, zoals eerder opgemerkt, is er ook hier weer heel wat symboliek te bespeuren, mensen. Bethesda, ga je lezen bijvoorbeeld op online, Bible betekent huis van barmhartigheid of huis van stromend water. Er zijn meerdere mogelijkheden. Ik heb ook gelezen, en dan vooral in Engelstalige boeken, huis van de twee bronnen of huis van de uitstorting. Nu, wat er centraal staat in de naam is voornamelijk huis en in de meeste gevallen water. Dus is er hier opnieuw sprake van stromend of levend water. Dat was dan niet wat de Heer de Samaritaans aangeboden heeft in het vorige hoofdstuk. Zei je toen niet in 4 vers 14, maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. En is het eeuwige leven niet onderwerp wat hier ook aan komt? Interessante connecties, dat is hé. Maar op dat moment, hier in vers 2, is dat nog niet het huis van barmhartigheid voor de man en die menigte hier. En dat is volgens mij niet los te zien, want die vijf zuilen hangen in het huis wat de zieke mensen hier liggen te wachten op genezing tot het water in beroering komt. Ja, het huis met die vijf zuilen hangen representeert in combinatie met wat de vijf boeken van Mozes, de Torah. Waar dat deze zieke mensen liggen te wachten tot de stelde punten gemaakt wordt en een krachtig beeld dat hier opgeroepen wordt, dat we al gezien hebben met die zes vaten reinigingswater op de bruiloft in Cana, die je nooit de nieuwe wijn van de geest kon geven. Hè? En de vijf man van de Samaritaanse, nog de zesde wat ze bij was, die haar niet kon geven, maar dat alleen die zevende die haar zat op te wachten bij de bron kon geven. Weet je nou? Dus ook hier kan dat water van de vijver bij het huis met de vijf zuilen hangen, geen genezing en geen nieuw leven bieden. De wet, hoewel een heel bijzondere genadegave van God, kan enkel mijn laatsten vertellen dat ze mijn laatsten zijn. Kan enkel bijvoorbeeld priesterfamilies vertellen wie dat er fysieke gebreken had en niet als priester mocht dienen. Maar de wet kon niemand genezen van melaatsheid en ook niemand uit een priesterfamilie herstel bieden om als priester te kunnen dienen. Alleen hij die uit de hemel is neergedaald en onder ons is komen tabernakel, is het mobiele huis van barmhartigheid en het mobiele huis van levend water. Hij alleen kan volkomen genezing en nieuw leven schenken mensen. Want ja, belangrijk om hier te vermelden is, zoals je ziet, het verlamd zijn hier van de man. Volgens de wetgeving mochten er geen verminkte dieren of dieren met enig gebrek aan de Heer geofferd worden op het brandofferaltaar in de tempel. En priesters die een fysiek gebrek vertoonden, konden geen priesterdienst uitoefenen uit tegenwoordigheid. Je kan dat lezen wat dat de offers betreft in Deuteronomium 23 vers 1 tot 6 en wat dat de priesters betreft in Leviticus 21 vers 16. En ik wil dat even op doorgaan. Want bijvoorbeeld de Qumran-gemeenschap, die leidde hieruit af dat wanneer de Messias zou komen, blinden en lammen uitgesloten zouden worden van het grootste Messiaanse feest in de eindtijd. Op basis van die teksten in Deuteronomium en Leviticus geloofde men dat er voor mensen met eender welk gebrek geen plaats was in Gods tegenwoordigheid. Ik heb een stukje uit die Dode Zeeron voor u vertaald naar het Nederlands. En laat het maar een keer lezen, omdat je dat ook echt zou kunnen zien dat dat zo is. En dan zal de Messias van Israël komen en de hoofden van de familieklans van Israël zullen voor hem zitten. ieder in de orde van zijn waardigheid, naar zijn plaats in de legerplaats en in de marsorde. Maar je weet dat de stam moest optrekken. Dat is een bepaalde volgorde rond de tabernakel aan. Dat is dat wat ermee bedoeld wordt. En voor hen, dus voor de voornaamsten, zullen zitten alle hoofden van de families in de gemeenschap. En de wijzen van de heilige gemeenschap, ieder in de orde van zijn waardigheid. En wanneer ze zullen samenkomen aan de gemeenschappelijke tafel, om te eten, om te drinken, nieuwe wijn, dan wordt er verder in de tekst gezegd, niemand die door enige menselijke onreinheid is getroffen, zal de bijeenvergadering van God binnengaan. Niemand die door een van deze is getroffen, zal in zijn ambt in de gemeente worden bevestigd. Niemand die in zijn vlees geslagen is, of die verlamd is aan zijn voeten of handen, of die kreupel is, of blind, of doof, of stom, of die een zichtbare smet in zijn vlees heeft. Niemand die oud en afgeleefd is, en die in staat is om stil te blijven in het midden van de gemeente. Dus dementeren en Parkinson mocht je niet hebben. Geen van deze zal een ambt bekleden in de gemeente van de mannen van aanzien. Zie je dat? Nu, in hoeverre dat in de Jezus' dagen gepraktiseerd werd in verband met de tempeldienst en de bijeenvergadering van Gods volk, dat weten we eigenlijk niet zo goed, dat kunnen we niet zo goed zeggen. Maar lieve mensen, het blijft natuurlijk toch een opmerkelijk gegeven dat voor priesters en offerdieren die een bepaald gebrek vertoon, geen plaats is in Gods tegenwoordigheid. En die verordening heeft natuurlijk ergens te maken met Gods heiligheid. Want zo heeft Jahweh van wie het begin de mens zijn beelddrager en al wat dat leeft niet geschapen, nee. De dood was van bied bij hen ook niet natuurlijke einde, even voor de mens. God had toch voor de mens eeuwig leven voor ogen? Dood en gebrokenheid is de wolf van het kwaad, dat door de rebellie van de mens die autonomie verkoos in de wereld gekomen is. Maar zo heeft God de wereld nooit bedoeld te zijn mensen. Vandaar is die gebrokenheid en Gods tegenwoordigheid inbrengen een absolute belediging, even God. Dat is wat die verordeningen laten zien. De gebrokenheid van het geschapene is aanstootgevend voor God. Je haat het gewoon. Want zo heeft hij het nooit bedoeld te zijn. En dat is een hele goede zaak, mensen. Weet je dat? Want daar kan je twee richtingen mee uit, hè? Je kan het begrijpen als een definitieve uitsluiting of als een ongelooflijke belofte. Je kan het interpreteren als een Qumran-gemeenschap en meen dat alles wat dat enige gebrek vertoont voor altijd het gesloten blijft, hè, met gelezen. Of je kan het interpreteren als een onvoorwaardelijke belofte, gezien de richting die de schriften uitgaan. Namelijk dat God nooit gaat accepteren dat de wereld is zoals dat die nu is. Maar omdat hij zijn schepping zo lief heeft, is hij vastberaden om alles te herstellen. Die heeft ons als een beeld geschapen en je zal ons herstellen, omdat hij voor ons eeuwig leven bedoeld heeft. Dat is wat dat ook laat zien, hè? Maar dat kunnen we in alle vrijmoedigheid zo stellen, omdat we zien wat dat Jezus nu doet. En dat is toch onze grote hoop in mensen. En dat is de centrale boodschap van Johannes' verhaal. God heeft ons mensen niet bestemd tot de eeuwige dood, maar tot eeuwige leven. En de Heer Jezus geneest iedereen die tot hem komt, of tot hem wordt gebracht. Weliswaar niet in die omstandigheden hier, maar dat is wel een aparte situatie. En waar komt het vandaan? Wel, hoe kan het ook anders? De Exodus natuurlijk. Ik ben Yahweh Elohim, de Heelmeester, die al uw ziekten geneest. Exodus 15, vers 26. Ja. Is dat weer een mens in Exodus? Ja, kan ik het niet anders zien. Nu, waarom de vermelding 38 jaar, mensen? Wel, in het vijfde boek van Mozes, ja, u hoort het goed, het vijfde boek in de Torah, is dat toevallig de tijd die Israël in de woestijn heeft rondgedoold. 38 jaar worden ze gebonden om in de woestijn te leven, totdat de volledige Exodus-generatie op 2 man na volledig gestorven was. Er was geen hoop van hen, weet je het nog? En in Psalm 77, die verwijst naar de doortocht door de Rode Zee, wordt hetzelfde woord in de Griekse vertaling van het Oude Testament in de Septuaginta gebruikt als dat hier staat in het Grieks. En wordt er gezegd dat toen de wateren God zagen, zijn beroering werden gebracht. Ja, Johannes vertelt onze mensen dat Gods heerlijkheid nu geopenbaard wordt in het vlees geworden woord dat onder ons is komen tabernakelen. En we treffen hier een verlamde man aan die aan de vijver met de vijf zuilen hangen gelegen is. Wat dat hem nooit uit die al 38 jaar gebondenheid uit de woestijn heeft bevrijd. Je wacht nog steeds tot de water in beroering komen om genezen te worden. Maar nu dacht de Heer Jezus hierop. En wat deze verlamde man nu krijgt, is niet iemand die hem kan helpen. Want daar gaat het niet om. Maar Jahweh die door zijn aanwezigheid de wateren in beroering bracht, die nu in de Heer Jezus tot hem gekomen is, met levend water. Dat genezing biedt en nieuw leven schenkt. Nu, je mag mij gerust verdenken van hier te veel in te lezen, want er is altijd wel een gevaar, ik weet het maar al te goed. Maar het is wel een feit, hé mensen, dat dit teken, de genezing van de verlamde, de hoop is van Israëls eindtijdverwachting. Hé? Jesaja 33 vertelt ons dat de overwinning van Jahweh zo groot gaat zijn, dat zelfs de verlamden er deel aan zullen hebben en er geen zieke meer in de stad gevonden zal worden. Zie je? Jahweh is onze koning, hij is het die ons zal redden. Dan zal een overvloed aan buit verdeeld worden en zelfs de lammen zal plunderen. Niemand die in Sion woont zal zeggen, ik ben ziek en de zonden van hen die daar wonen zullen vergeven worden. Ja, hij geneest, zijn zonden ook vergeven. Nee, dat is altijd hand in hand, nee, dat weet je ondertussen. Nee? En ook mensen zullen die verlanden naar Jesaja 35 vers 8 de heilige weg naar Sion bewandelen. Dan zal Gods heerlijkheid hen toeleiden, zegt Jesaja. Er zal een weg zijn die de weg der heiligheid genoemd zal worden. Zij die Jahweh gered heeft, zullen terugkeren. Ze zullen Sion met gezang binnengaan. Blijdschap en vreugde zullen hen overvallen. En verdriet en zuchten zullen wegvluchten. Zie je dat? Dus het is wel de vervulling, mensen, van Israëls eindtijdverwachting. Het wijst naar een nieuwe exodus en de ingang in de Sabbatsrust. En we zien hier vervolgens, lieve mensen, een man die nu dat symbool van zijn verlamming, zijn rustbed, opneemt en gaat wandelen door de straten van Jeruzalem op naar de tempel. Voorheen was hij al 38 jaar bedlegerig, volledig gebonden aan zijn rustbed. Maar nu is hij vrij, hè? Oefent hij gezag uit over zijn rustbed en niet langer omgekeerd. Ah, ik vind dat een prachtige ommekeer. Dat is zo'n typische Johannese scène uit mij vraagt. Ik vind dat de max. Maar wie brengt bij de zevende dag? Hè? Want nu wordt de dag uiteindelijk openbaard. En je moet 8 versen wachten aan het einde, om te weten dat het de Sabbat is. Die vooruitziet naar de Sabbatsrust. Die spreekt van een nieuwe schepping en eeuwig leven. Nou, de zevende dag, mensen, dat is namelijk het hoogtepunt. Hoe je het boek Genesis, het scheppingsverhaal, nog levendig voor de aandacht hebt, dan weet je hoe belangrijk dat die zevende dag is. Herinner u dat nog? Waarom is de zevende zo belangrijk? Omdat de zevende dag namelijk het hoogtepunt en de climax is van de scheppingsweek, die ons meteen het doel van Gods scheppende werk laat zien. En wat is het doel van Gods scheppende werk? Gods rustjes. Ja, inderdaad. De meeste christenen denken dat rust betekent niks doen, hè? Maar het Bijbelse concept van rust is geen tijd van inactiviteit. Hè? Rust betekent niet, zoals er vaak misbegrepen wordt, dat iemand zich gaat terugtrekken en niks meer doen. Hè? Rust staat in de Bijbel tegenover onrust en instabiliteit. Met andere woorden, de toestand van de aarde voordat God zijn scheppende werk begon. Rust betekent dat alles nu zijn juiste plaats en functie heeft gekregen, zodat de schepping nu kan gedijen, floreren, groeien en bloeien. Door te waar God zijn schepping gecreëerd, hè, mensen? Alles in zijn plaats, dag en nacht, de wateren onder en boven, droge land met alles erop en dran, zodat uw leven in al zijn vorm kan floreren. Hemel en aarde is niet klaar om te doen, of wat dat bedoeld is, hè, mensen? Dat is de betekenis van de zevende dag. En op die zevende dag had de mensheid, zijnde Adam en Eva, functioneren en we gezien als priesterkoningen, om de haarden van Eden te onderhouden en te bewaren. Want de taal die Genesis gebruikt, wordt ook gebruikt voor de priesters die Gods heiligdom dienen te onderhouden en te bewaren. Weet je nog? Ja, de haarden van Eden, hebben we gezien, is representatief voor de hele schepping, hè? Die God tot zijn tempelpaleis en heiligdom heeft geschapen om er zijn intrek te nemen. Weet je nog? Hoeveel er al niet, je zegt. En wat vind je in de harde van Eden? Eden betekent verrukking, vreugde, zalig genot. In Eden ja, is er verbazingwekkende variatie en overvloed aan vrucht, van alles om van te eten. En dan mag de mens van genieten, van al die weelderigheid en al dat leven. En in feite zou je dat alles eigenlijk denken, dat er daar een hele reeks regels mee gepaard gaan. Maar er is maar één regel. Van de boom van kennis wou dan kwaad mee afblijven, zegt de Heer. Alleen in één boom, om de mensen eraan te herinneren, dat hij niet geschapen is om autonoom te zijn. Al het overige is prima, maar dat niet. En je ziet precies eigenlijk hetzelfde gebeuren, mensen, wanneer dat koning Saul gezalfd wordt tot koning in het boek Samuel. Wanneer dat je daar als koning wordt aangesteld, zegt Jahwe enkel tegen hem, wat dat je hand ook vindt om te doen, doe dat. Ja, dat is iets wat heel ongemakkelijk aanvoelt voor mensen die niet weten wat voor kleur van kosten ze moeten dragen, tenzij dat de Heilige Geest heeft verteld wat dat als juiste moet zijn. Als ze durven geen stappen ondernemen, nee, zonder godsleiding. Ik weet niet, maar het is aan kinderen toch dat je moet vertellen, nee, welke kleur van kosten ze moeten kiezen. Want als een aantal morgen belt en zegt, pa, is het nu wit, blauw of zwart? Dan ga ik zeggen, maar zoon, klein momentje, is hij nu al 32 jaar vindt. Dus weet je, de leiding van God zoeken tot in de kleinste dingen, dat kan geestelijk klinken. En soms is dat wel eens noodzakelijk. Begrijp me niet verkeerd, mensen. Maar is eigenlijk meer iets voor jonge kinderen in het geloof. Als je groeit in het geloof, dan moet wat dat hij doet en de geest van God doet, moet dat steeds dichter en dichter bij elkaar komen. Totdat je het eens dezelfde meer van gewust bent. Dat de geest is die je leidt en wat dat je doet. En je weinig christen vindt dat eerder ongeloofwaardig. Hoe zou dat kunnen? En toch is het de meest gewone zaak van de wereld. Hé? En weet je waarom? Omdat we geschapen zijn mensen als Gods beelddragers. Hé? We zijn juist gecreëerd tot de woonplaats van God in de geest, zodat we in de overeenstemming met de geest kunnen wandelen. Dus wanneer dat we dat doen, betekent dat ook niet dat we supergeestelijke wezens geworden zijn. Hé? Helemaal niet. Het betekent gewoon dat je nu waarlijk mens aan het worden zit. Wat dat jij doet, en wat de geest wel dat je doet, wordt één. En wat komt dat vandaan? Je bent gelezen zeker, hé? Ik en de Vader zijn één, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. En dat wordt uiteindelijk de gewoonste zaak van de wereld, dat is wat dat groeien in Christus betekent. Wanneer dat jong karakter geleidelijk aan gelijkvormig wordt aan beeld van Christus. Toen gebeurt dat, hij zit er nauwelijks van bewust. En dat betekent daarom niet dat Gods leiding in bepaalde kwesties helemaal niet meer nodig is, mensen. Maar het is veel eer uitzondering dan regel. Het is vele malen natuurlijker om zo spontaan te gaan leven, hè? En ja, mensen, dat is allemaal verbond met de Sabbatsrust. Sabbatsrust betekent niet niks doen. Maar wanneer dat uiteindelijk alles op zijn plaats valt, dat je tot rust komt en kan beginnen openbloeien als mens in de volste zin van het woord. En echt begint te leven. Daar gaat de Sabbatsrust over. En dat is wat eeuwig leven in essentie betekent, mensen. Ja, in de nieuwe schepping gaat honzen, van de creatieve activiteit. Omdat het volle potentieel dat God van biedt begin in de mens heeft gelegd, geleidelijk aan gezien zal worden. En hoever dat daar groei daarvan reikt, God weet het, hè. Trouwens, geloof ik het niet dat al die melkwegstelsels met al die planeten bedoeld zijn om eeuwig woest en ledig te bruffen uit mijn vraag. Ik denk dat niet. Wie van ons mensen weet wat dat rijk weten is, wat dat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben? Wie weet dat? Niemand, hè. Dus begrijp je nu dat wanneer de Heer Jezus van de Sabbat plotseling van Vitesse verandert, dat eeuwig leven, dat geen twee verschillende dingen zijn. De eerste Sabbat ging helemaal over leven dat groeit en bloeit. En de nieuwe Sabbat gaat ook over leven dat groeit en bloeit. En je gaat rechtstreeks zonder houden van het een naar het ander. Net zoals dat je van de Exodus naar zoonschap en Gods aanwezigheid gaat, en die horen bij elkaar, hebben we gezien in het kader van het Pesachfeest. En dan krijg je het beeld, mensen, wat dat eigenlijk Bijbelse theologie overhoudt. Dat is heel praktisch, want dat vertelt ook hoe dat de vuurtoren hier in je poort moet zijn. Een groeiende, bloeiende familie, samen in Gods tegenwoordigheid. Simply. En hier wil ik eigenlijk eindigen, mensen, want in wat dat volgt, zien we dat de Joodse overheden, wat dat zal wat werkelijk betekent, toch wel totaal verkeerd begrepen hebben, nee? Met alle gevolgen van dien. Want zij leven in een ander scheppingsverhaal, hè? Waar dat de mens geschapen is voor de Sabbat te dienen en niet de Sabbat er is voor de mens. Maar daar een volgende keer meer over.